Daar sta je dan, schoenen geboend, haar in de lak. Jij bent klaar om te bouwen aan de start van je carrière. Maar je hebt van die dagen? Soms maakt de koffie naar potgrond en kan de Vrijmeerbo niet snel genoeg van start gaan. Pak op deze dagen gerust een bijtankmomentje, terwijl je luistert naar de tips en tricks van de trainees van de toekomst van Brabant. En mocht je je ruimte delen met collega's, vergeet niet af en toe agile en lean werken te roepen. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast.
Welkom beste luisteraars, leuk bij de 8e podcast alweer van de Koffiedik Kijken met de Toekomst van Brabant. De podcastserie van het traineeship programma De Toekomst van Brabant. Mijn naam is Stan, trainee bij het programma en ik zit hier vandaag met Pim. Dag Pim, leuk dat je bij me zit.
Goedemiddag.
We zullen ons zo nog wat verder voorstellen, maar we gaan het vandaag hebben over digitalisering datagedreven werken. Dus we loggen vandaag in op dat onderwerp. Maar om te beginnen, Pim, wie ben je en wat voor opdracht doe je op dit moment? Om het maar zo even aan te kondigen.
Ja, wie ben ik? Ik ben Pim Terloeken. Ik ben trainee van de Toekomst van Brabant. En mijn opdracht nu is bij de gemeente Eindhoven. En dat gaat ook onder andere over een onderdeel van digitaliseren, namelijk het ophangen van sensoren. En ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk om dan hierbij aan te haken. Maar ook vanuit mijn vorige opdracht al wat dingetjes meegenomen. En dat was vooral over hoe digitaal georganiseerd is in een organisatie. Dus vandaar dat dit idee ook naar boven kwam.
Ja.
Datagedreven werken.
Ja, leuk dat je er bent. Ja, over de opdracht, daar zullen we zo nog verder in gaan duiken.
Kom er diep op in.
Ja, precies, ja. Mijn naam is hier van Stan. Ik zat hier één keer eerder bij de tweede aflevering. Dus ik ga nog even reclame maken om vooral terug te luisteren iedereen. Maar ik zit op dit moment bij de gemeente Moerdijk, waar ik ook mijn tweede opdracht doe. En ik heb voornamelijk hiervoor een opdracht gedaan, dat ging over datagedreven werken. Daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. Dus dat is een beetje mijn achtergrond. Maar om te beginnen, Pim, hoe heb je de transitie naar de tweede opdracht ervaren?
Ja, voor de luisteraars wel goed om te weten. De eerste opdracht is natuurlijk 8 maanden. Elke opdracht is 8 maanden. En het is nu wij dit opnemen, zit ik net een maand, of eigenlijk een vijfde week van de nieuwe opdracht. En het is eigenlijk wel een heel, heel bizar iets. Je hebt dat dus natuurlijk van werkgever gewisseld of zo. Maar het is nu vooral dat je op precies dezelfde plek gaat zitten met een andere laptop. En je doet eigenlijk in het begin natuurlijk wel veel dezelfde dingen. Dus het klinkt alsof het een heel iets anders is bij een nieuwe opdracht beginnen. Maar omdat we allemaal thuis zitten, heeft het voor mij niet echt als een hele transitie of zo.
Ja, ja, ja. Mag je wel iets meer naar het werk al vergeleken met het eerste? Of?
Nou ja, het is natuurlijk nog wel strak dat we het niet doen. Soms heb je een keer dat we bijvoorbeeld iets hadden, een participatieproces. Ja, dan mag je natuurlijk wel even naar Eindhoven toe. Dat was niet met inwoners, maar dat was omdat wij studenten daarvoor begeleiden. Maar het is nog wel heel soms.
Ja,
heel soms.
Ja, ja.
Niet om te werken.
Nee, laten we gauw hopen dat het wat meer open kan. Maar inderdaad, wat je zegt, dat die transitie is toch een beetje raar inderdaad. Dat je begint in een opdracht, maar de plek is toch een beetje hetzelfde. Ja, we hadden het al eerder over, ik ben zelf recent verhuisd. Dus ik heb nog een nieuwe omgeving. Maar het is nog even thuiswerken. Dus dat is vanuit hetzelfde teamscherm nog even werken. Althans wat mij betreft.
Voelt het voor jou echt als een verandering?
Toch wel, ja, dat zit vooral in, want je omgeving en de manier waarop je werkt is wel hetzelfde. Maar je werkt met andere mensen. Echt, ik zit op ook echt een ander thema ook. Dat geeft wel een nieuwe sfeer. Maar dat is ook, dus dat vooral. Maar ja, de manier waarop je werkt, dat is helemaal, hetzelfde gebleven. Maar ik heb toch wel een idee dat dat je echt met iets anders bezig bent. Dat merk ik wel. Wel een andere soort sfeer, maar ja. Niet helemaal anders.
Ja, het heeft bij mij wel 3-4 weken geduurd om echt helemaal weer in een nieuw iets te komen. Misschien had ik tussendoor al vakantie moeten pakken. Iedereen heeft het aangeraden, niet gedaan natuurlijk. Dus dat heeft even geduurd om weer opnieuw in die opdracht helemaal te komen.
Ja, ja, ja. Want ben je in één keer doorgegaan?
Ja, 1 dag vrijgenomen op de donderdag. Omdat je dan ook al alles af hebt. Maar ja. Je bent eigenlijk in principe wel in één keer doorgegaan. Maandag nieuwe laptop opgehaald. En gewoon weer rustig onder mijn hoogslaapje gaan zitten werken.
Ja. Hey, we gaan het vandaag hebben over digitalisering, datagedreven werken. Daar komen we zo nog even op van wat houden die begrippen nou volgens ons in ieder geval in. En wat betekent dat nou precies? Want het zijn nogal termen. Maar we beginnen even met, want wij zitten hier met z'n tweeën, maar we hebben toch een soort van gast in dit gesprek. En dat is Amarins. En zij is projectleider van het nieuwe data traineeship, dat weer een apart traject is van dit traineeship programma, de toekomst van Brabant. En we hebben een paar vragen gesteld en daar gaan we nu even kort naar luisteren. Heeft ze wat voor ingesproken?
Yay! Ik ben voor het eerst in mijn leven uitgenodigd voor een podcast. Heel leuk en leuk dat ik iets mag gaan vertellen over het data- en informatiemanagement traineeprogramma. Ik zal eerst iets vertellen over waarom gaan we dit eigenlijk doen vanaf september. We merkten de afgelopen tijd dat er bij de organisaties naast de vraag naar generalisten ook vraag kwam naar specialisten. Dus toen ben ik in het najaar met ze gaan kijken van goh, waar ligt de behoefte dan precies? En het bleek dat bij een heel aantal organisaties de behoefte echt ligt rond dat stukje data, datagedreven werken en informatiemanagement. We zien gewoon dat datagedreven werken steeds belangrijker wordt voor de overheid. Maar dat het ook ontzettend lastig is om juist op dat gebied jong, nieuw talent aan te trekken. Dus zo kwam de vraag te liggen bij de toekomst van Brabant. En zijn we eigenlijk vanaf januari gaan kijken, oké, hoe zou zo'n programma er dan uit moeten zien? Wat zoeken we dan precies? Samen een profiel opgesteld met de organisaties die deelnemen aan deze pilot. En zijn we gaan werven. En inmiddels zijn er inderdaad 5 datatrainees geselecteerd die vanaf september aan de slag gaan. En we zoeken vooral mensen die echt het leuk vinden om de koppeling te maken tussen hun technische kennis op gebied van data en de maatschappelijke opgave die er ligt. Dat bleek ook wel duidelijk vanuit de organisaties. We zoeken niet de keiharde keldernerds die alleen maar de hele dag het liefst willen programmeren. Die zijn ook super waardevol, maar we zoeken juist de mensen die het leuk vinden om uiteindelijk met die technische kennis de verbinding te kunnen maken naar het beleid. En de organisaties die meedoen aan deze pilot, dat zijn gemeente Roosendaal, gemeente Tilburg, gemeente Den Bosch, de provincie en waterschap Aanmaas. En we beginnen ook bewust even klein om eens te kijken, goh, hoe loopt dat nou de komende 2 jaar? Zodat we ook snel kunnen schakelen en ontwikkelen. En je vroeg ook, gaan we die datatrainees dan nog ergens tegenkomen? Ja, zeker. Dat is juist ook de bedoeling. En we gaan vanaf september starten met 1 grote groep. Dus zowel de datatrainees als de andere trainees. Juist omdat we het belangrijk vinden dat die verbinding ook wordt gelegd. Het moet niet een los hoekje datamensen blijven. Maar we willen dat ze de verbinding kunnen maken met de maatschappelijke opgaves, dus ook met de andere trainees. En we denken dat dat juist heel leerzaam gaat zijn. Dus zij gaan gewoon mee in het programma wat er nu al staat rond persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. En daarnaast hebben de datatrainees dan nog een eigen opleidingsmodule over data en overheid. Dus jullie gaan vanaf september het allemaal meemaken hoe dit gaat lopen. En ik hoop jullie gauw binnenkort te zien.
Nou, dat klinkt veelbelovend. Dat klinkt veelbelovend. Laten we het hebben waar het vandaag allemaal om gaat. Digitalisering en datagedreven werken. Wat is digitalisering en datagedreven werken nou eigenlijk? Wat zou jij zeggen, Pim? Op welke manier heb je daar...
Wat ik net al een beetje introduceerde was dat voor mij het onderwerp opkwam dat ik ergens een voorstel voor moest schrijven bij mijn oude opdracht. En dat je dan eigenlijk in een soort van systeem komt uit 1990, zeg maar, waar je dan allemaal nog dingen in misgaan. En dat je, ik hoor de mensen die ergen zich eraan. En daar zijn ze ook wel aan het verbeteren. Daar kwam eigenlijk het thema vandaan. Maar toen ben ik me in gaan verdiepen. En voor mij is digitalisering en datagedreven werken niet per se een één begrip of zo. Het is echt een hele nieuwe manier van werken, een hele nieuwe manier van doen. En om nou te zeggen van wat versta ik eronder, echt geen idee. Het is echt van uitvoeringsprocessen van de overheid tot aan hoe werk je eigenlijk intern, tot aan welke programma's staan op je laptop. Dus eigenlijk gaat het aan de ene kant denk ik om het optimaliseren van je eigen werkproces en van het proces van de gemeente. En het gaat daarnaast, wat ik wel heel belangrijk vind, over effectieve besluitvorming.
Ja, want op welke manier heb je daar je... eigen opdrachten mee te maken? Wat
ja, ben ik dan in sensoring gerold. Heel leuk onderwerp, heel leuk thema. En gemeente Eindhoven is altijd wel een gemeente die goed voorop loopt, zeg maar, als je het hebt over digitalisering. En ja, het is voor mij... ik heb ermee te maken omdat we sensoren ophangen in een hele gecontroleerde omgeving. Het is echt een proeftuin. En het is te kijken wat we daarmee doen. En het belangrijke is dat we daarmee nu verschillende dingen aan het ontdekken zijn van, joh, wat kunnen we eigenlijk allemaal met die data? Wat kunnen we eigenlijk allemaal doen met de dingen die we ophalen? En vooral, en voor ons ook, en voor mij als trainee belangrijk, hoe kun je dan je eigen processen mee verbeteren? Hoe kun je bijvoorbeeld, welk vraagstuk gaan we dan centraal zetten? Dat soort dingen allemaal. We zijn echt heel erg aan het verkennen van, oké, wat kunnen we eigenlijk allemaal? Want er kan al best wel veel. Er zitten natuurlijk ook een heleboel andere kwesties aan vast.
Ja, ja, daar gaan we het inderdaad nog ruim over hebben. Maar het klinkt wel interessant, Pim. Want het ook, ja, je zegt al een heel, heel verkennend proces eigenlijk. Het is echt wel echt iets nieuws. Natuurlijk waar overheden mee te maken hebben.
Want hoe zat dat bij jou dan? Want jij hebt natuurlijk een opdracht gedaan bij de provincie, ook gericht op data. Heb jij het anders ervaren?
Dat ontwikkel en dan gewoon het nieuwe aan, dat heb ik wel echt zo ervaren. Ik deed hiervoor een opdracht, dat ging over datagedreven monitoring. Hoe kun je nou data aangrijpen om je subsidies beter te monitoren en hoe effectief die zijn? En wat kan data daar nou, kunnen data daar nou in brengen? En dat zit echt, ik merkte ook wel dat dat is echt iets nieuws. Ik zat toen bij het team dat ook binnen de provincie die eigenlijk die datagedreven transformatie echt aanjaagt, het CIO Office. En dat is echt, in ieder geval de slag die je nu merkt dat overheden maken, die is echt nieuw. Ik denk, je merkt wel, ik zag wel bij de provincie dat er is al van alles gaande met data. Het is echt niet zo dat we nu ineens data gebruiken uit het niets, maar om er echt mee aan de gang te gaan in een grotere context, dat is wel echt nieuw. En ik denk dat ook wel daar het nieuwe ook zit in datagedreven werken nu. Want je hebt natuurlijk... ik denk dat je qua digitalisering datagedreven werken ook wel heel veel... Ik merk ook, je hebt het over veel dingen. Ik denk, je kan het natuurlijk hebben over echt e-dienstverlening, dat je online je formulieren invult. Als je iets moet doen, dat je daar niet naar een fysiek loket gaat, maar dat je gewoon dat via de computer doet.
Overheid.
Ja, ja. Ja, precies. Ja, mijn overheid. DigiD en Duo weten we misschien van alles vanaf. Is dat echt een stukje digitaal? En waar ik me dan voornamelijk ook mee bezig hield, is echt een stukje datagedreven werken. Van hoe kunnen we... Het gaat niet zozeer om de... Echt om de... Nou, heeft er ook wel mee te maken, de harde dienstverlening, maar ook vooral om data eigenlijk aan te grijpen om betere beslissingen te nemen. Van hoe kunnen we dingen tellen en hoe kunnen we daar beter beleid mee maken? Dus ik merkte ook wel die stroming zag ik ook wel terugkomen. Waar ik zelf dan echt zat aan het stukje datagedreven werken. Maar dat was om terug te komen op je vraag. Want een heel monoloog steek je nu ineens op. Maar ik merkte wel dat het was echt nieuw ook. En dat, ik weet niet of jij dat ook merkt, Pim. Maar dat heel veel overheidsorganisaties, niet alleen de provincie waar ik toen zat, maar ook gemeente en rijksoverheid, die zitten allemaal in dezelfde transformatie. En heb je natuurlijk wel een deel dat echt als koploper is. Maar ja. Werk je eigenlijk ook veel samen nu met dit vraagstuk waar jij mee bezig bent, ook met andere gemeenten?
Je kijkt heel veel naar andere gemeenten. En toen ik kom natuurlijk binnen, ik ben op een trein gestapt die al lang aan het rijden was en die ook blijft rijden als ik afstap. Maar er is in 2017, wat ik weet bijvoorbeeld, dat wethouders van Eindhoven en Amsterdam samen een aantal principes hebben opgesteld. Die zijn dan ook weer door de VNG overgenomen. Bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen loopt best wel voorop. Amsterdam doet leuke dingen, doet goede dingen. Rotterdam. En je merkt wel dat soort steden, vooral in de steden merk je het, dat zij daar wel die zaken aangrijpen en echt samenwerken. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is, want waarom zou je alles opnieuw willen uitvinden? En nu ik me in het onderwerp verdiep en je merkt steeds meer, er is afgelopen week een advies uitgekomen. Aankomende week gaat de autoriteit persoonsgegevens wat uitbrengen. En de waardes en de publieke waardes en de principes van data werken. En die vliegen je om de oren. Dus ik ben wel blij dat er wel veel wordt samengewerkt. En er is wel gewoon heel veel energie op.
Ja, ja, ja. Ik denk zeker dat het ook gewoon een kwestie van leren en experimenteren is, denk ik, vaak de tactiek die je daar ziet. En het zou mooi zijn als je dat als overheid zijnde voldoende kan delen. Want misschien ook wel, ja, want misschien toch even die begrippen door te hakken ook. Van wat is nou datagedreven werk, kun je er nou bij voorstellen? Ik vind zelf het het Gartner-model daarin wel heel overzichtelijk. Daar staan eigenlijk verschillende niveaus van datagedreven werken in. En dat begint bijvoorbeeld met... er zijn eigenlijk niveaus waarop je datagedreven data kunt aangrijpen om analyses te maken, om je analyserend bezig te zijn. En het eerste niveau wat erin staat is bijvoorbeeld een beschrijvende analyse. Dat gaat over hoe is iets. Ik denk... Wat je bijvoorbeeld in het dagelijks leven misschien bezig bent, daar komen we zo nog wel meer op, is, ja, bij wijze van spreken, wat voor weer is het nu? Het gaat echt om het beschrijven, hoe is iets nu met data? Je hebt dan een verklarende analyse, dat is eigenlijk een tweede niveau, van waarom is iets? Wat is daar de reden voor? Eigenlijk het derde niveau is dan voorspellend, hoe is iets in de toekomst? Hoe wordt het weer over 3 uur? Gaat het over 3 uur regenen? En je hebt dan ook het laatste niveau, dat is voorschrijvende analyse. En dat gaat eigenlijk over handelingsopties aangereikt krijgen vanuit de data. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat zo, of je die niveaus terugziet in je dagelijkse leven, of zeg maar. Maar ik denk dat voorschrijvende analyse wel een mooi voorbeeld is. Is dat ken je misschien wel. Ik gebruik best vaak Google Maps als navigatie om te rijden. En dan zie je soms op basis van de drukte welke route je het beste kan nemen. Ik denk dat ook wel een mooi voorbeeld is van... hoe je eigenlijk iets voortschrijven en analyse vanuit de data kunt hebben in je eigen, in je dagelijkse, in de praktijk, zeg maar, van welke handelingsopties op welk moment is het beste. Ja, vanuit de data die beschikbaar is over hoe druk het is op de weg.
Ja, precies. En hetzelfde met Flitsmeister of zo, dat heb ik ook aangehaald de weg hier naartoe. Tussen Den Bosch en Tilburg gaat die redelijk vaak af voor de mensen die dat wel eens rijden. Maar het is dat kijkt dan bijvoorbeeld 300 meter vooruit, wat ga je doen? Dus ik herken me wel erg in dat model en wat hij zegt. En wat een aanvulling op, zeg maar, ons mooie mini-college hier aan het begin. Ja. Zie ik het ook voor de bestuurskundigen onder ons echt datzelfde als in een soort van beleidscyclus. Hè. In de voorkant ga je je probleemanalyse verhelderen door data. Tijdens de uitvoering kun je door data wat effectiever sturen, denk ik. Dus je ziet dat iets ergs gebeurt, misschien kun je daar wat aanpassen. Of in data zie je het vaak eerder dan dat je terugkrijgt vanuit de inwoners bijvoorbeeld. En aan het einde in de evaluatie heb je eigenlijk weer precies hetzelfde. Van hoe kunnen we dat dan weer beter doen aan als we die hele cyclus weer ingaan. Dus ja, ik vind je kan hem heel mooi plotten inderdaad op hetgeen wat jij net zegt. En om iets concreter te maken misschien voor de beleidsmedewerkers onder ons, kun je data echt in alle processen inzetten. Ja. Dat maakt het zo breed, maar ook wel mooi.
Ja. Want... misschien, want we hebben het over data ook in overheidscontext. Maar we zijn ook het over om het te betrekken over op onszelf als trainee. Ik ben benieuwd, Pim, want op welk moment... want we gaan het zo nog een beetje over de ethiek ervan hebben. Ja. Maar op welk moment ben jij eigenlijk het meest kwetsbaar geweest voor digitale toepassingen, data? Heb je echt het moment ervaren dat je ook echt het afhankelijk was daarvan?
Nou, ik had vandaag dat moment dat ik liep mijn huis uit. Ik was mijn mobiel vergeten, ik stond op de gang. En toen vroeg ik mezelf af, was ik in de studio gekomen als ik mijn mobiel niet had?
Ja.
Nou, antwoord is simpelweg nee, was ik niet.
Ja.
Dus in principe ben je wel heel afhankelijk geworden van data. En ook in mijn werk denk ik ook van ja, als je iets aan het uitzoeken bent of je hebt een wat meer onderzoekende rol. Ja, dan ga je toch naar de databases en naar de stukken en naar de cijfers kijken. Dus ja, ik zou me niet kunnen voorstellen hoe het is om anders te werken. Dus ik ben er wel echt heel afhankelijk van geworden.
Ja.
En niet alleen in dagelijks leven, maar ook in mijn werkende leven.
Ja, want probeer je ook die afhankelijkheid te verminderen? Of dat je denkt van nou,
nee.
Toch?
Nee, ook niet geprobeerd. Soms is het leuk om je mobiel aan de kant te leggen. Als je bijvoorbeeld op reis bent, we waren door Frankrijk aan het trekken. Dan kun je je mobiel wegleggen. We gaan gewoon rechts en links af en we zien wel waar we uitkomen. Is heel leuk. Maar de terugweg heb ik het wel weer nodig, zeg maar.
Ik
doe niet echt een poging om dat anders te doen.
Nee.
En jij wel?
Nee, ook niet. Nee, ik ben ook wel heel afhankelijk ervan. Inderdaad ook de weg hier naartoe. Ja, dan loop je toch met een GPS in je hand. Toch kijken waar je heen moet. En ik denk ook wel dat ik ook op veel meer manieren dan ik me eigenlijk kan bedenken nu afhankelijk ben van data. En toch technologie, digitale toepassingen. Maar ik probeer het niet echt de afhankelijkheid ervan te verminderen. Ik denk ook, ik gebruik het ook graag. Maar natuurlijk wel bewust van bepaalde... kanten waar we het zo meer over gaan hebben. Maar nee, ik probeer die afhankelijkheid niet verminderen. Of nee, daar ben ik eigenlijk niet bewust mee bezig.
En zou je dan zeggen dat je digitaal vaardig bent?
Dat is een hele leuke vraag. Niet in het bijzonder. Niet in het bijzonder. Ik denk wel dat ik veel dingen snel kan oppakken. Gewoon dat we het misschien vanuit gewoon onze jonge leeftijd, als het ware, dat kunnen misschien. Maar ik zou mezelf niet als echt digitaal vaardig beschouwen. Maar wel, ik heb er wel ervaring mee als trainee. Omdat je toch het idee hebt van, als trainee ben je jong. Het is toch een paar keer voorgekomen dat mensen wel dachten dat ik daar door mijn traineeship ook echt bijzonder technisch vaardig was. Dat heb ik bijvoorbeeld ervaren. Nou, je ziet wel eens in teams meetings of er moet iets georganiseerd worden. En er was een keer wel een meeting waarin er moest iets met een filmpje gebeuren of het beeld was niet goed. En ik heb wel een paar keer, dat is wel een paar keer gebeurd. Wel meegemaakt dat mensen naar jou als trainee kijken van, het lukt even niet, wat moeten we doen? Ja, jij bent jong, jij bent trainee, ja, je zal het wel weten. En begrijpelijke reactie van mensen of begrijpelijke vraag. Maar dus ik heb dat wel meegemaakt dat er wel als trainee wel een soort, dat er wel naar jou wordt gekeken van, je bent jong, dus je weet waarschijnlijk wel hoe iets. Dat gaat hem niet zozeer over data, maar over toch digitaal vaardig zijn. Dat er wel nooit wordt gekeken van, kun je ons helpen daarbij? En dat kwam je prima uit, maar er zit toch wel, mensen zien mij denk ik wel iets digitaal vaardiger dan dat ik eigenlijk ben. Ja. En ik kom daar verder wel uit, maar niet, ik zou mezelf niet zeggen van, ik ben echt, ik ben digitaal vaardig of zo. Ik weet nu heel goed hoe Teams werkt, maar. En jij dan, Pim?
Ja, dat was voor mij ook even een paar maanden zoeken hoe Teams werkt, hoor. Dus ja. Om nou te zeggen dat ik digitaal vaardig ben, nee, absoluut niet. Maar je krijgt wel vaak de klusjes over van, oké, regel dit of doe dit online of zorg dat dit klaar staat. Het hoort ook een beetje bij je rol als trainee om soms andere dingen even wat korter op te pakken. Maar ik herken wel wat je zegt, dat er vaak naar je wordt gekeken van, oké, jij bent jong, jij bent hiermee opgegroeid. Doe dat. Maar uiteindelijk, ja, ik heb het zelf nog niet super vaak meegemaakt. Als in dat ik best wel collega's had die dat ook goed konden. Maar eerder in mijn vorige werk dat wel vaak meegemaakt.
Ja, ja. Ben je ook, want er zit natuurlijk een tijd van thuiswerken. Ben je ook digitaal vaardiger geworden, denk je, de laatste tijd?
Ik ben denk ik meer het nut gaan inzien van digitale applicaties. Ik schreef altijd alles op. En nu gebruik ik OneNote bijvoorbeeld. En eigenlijk vind ik het veel prettiger. Dus ja. In principe ben ik afhankelijker geworden. Ik ben ook, nut mechanisme om te zeggen echt dat ik veel digitaal vaardiger ben. Nee, want mijn laptop die doet het soms ook niet en dan weet ik ook niet wat ik moet doen. Dan ben ik gewoon rustig ICT.
Ja, dus, precies. Ja. Ik denk dan ook altijd van, inderdaad, als iets is, gewoon bellen. Want voor je het weet doe je, maak je het erger op een bepaalde manier.
En dan heb je een datalek.
Ja. Maar ik merk wel, ik ben in ieder geval wel, van Teams ben ik, weet ik alles af. Door de afgelopen tijd, zodat je natuurlijk veel meer werkt, maar bij mij valt ook wel mee. Dat ik denk, ik weet niet heel veel meer dan eerst. Ik word digitaal vaardiger geworden, dat valt bij mij ook nog wel mee.
Nee, snap ik. Eigenlijk ook nog wel een bruggetje naar het volgende onderdeel, want we hadden het net al over van, we zijn zelf dan redelijk digitaal vaardig, denk ik. Niet in het bijzonder. Maar we werken allebei wel bij een overheid. En bij een overheid wordt er van je verwacht dat je open, transparant handelt. Maar ook gewoon alles het beste voor de inwoners waarvoor je natuurlijk werkt. En het maatschappelijke doel waarvoor je werkt. Maar hoe kunnen we nou data inzetten in zoiets? Hè? Hoe kun je dan zorgen dat, dat dingen niet uit de hand lopen? Want data kan ook op zichzelf een eigen leven gaan leiden. Kijk bijvoorbeeld naar algoritmes of de manier hoe dat bijvoorbeeld discriminatie uitlokt. Ik zeg maar wat. En daar heb ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld van. Want het eerste voorbeeld van hoe wij data inzetten is gewoon misschien wel heel simpel. Als ik voor een stoplicht sta, of ik kom heel rustig aanrijden, dan zitten er allemaal dingen in de grond, VE's noemen ze dat. En die zorgen dus eigenlijk dat het stoplicht op groen gaat als er bijvoorbeeld niet druk is. Dus dat de doorstroom van het verkeer wordt bevorderd. Ja. Dat lijkt mij alleen maar positief, denk je niet? Hoe sta jij erin?
Zeker, dan hoef je niet meer, als fietser keihard op het knopje te drukken, maar dan kun je gewoon van tevoren al wordt er rekening mee gehouden. Dus dat ik zie dan wel alleen maar, het lijkt me gewoon efficiënt, effectief.
Ja, en hoe sta je dan in het volgende voorbeeld? Want dat is dan natuurlijk, om even hier aan te tonen, dat er best wel een fijne lijn in zit voor hoe mag je dat nou inzetten. Een aantal weken geleden kwam in het nieuws dat bijvoorbeeld de gemeente Enschede een boete heeft gekregen. Of tenminste, ik weet niet precies hoe die zaak nu loopt, maar dat ze in ieder geval een boete hadden gekregen. Omdat ze wifi-tracking toepasten op mensen, zodat ze de stromen in de stad konden volgen. dat ze de mensen konden volgen. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met veiligheid, ook rondom coronamaatregelen. Maar dat mocht niet volgens de autoriteit persoonsgegevens. Ja. En nu ik het voorbeeld uitleg, geeft het mij al gelijk een gevoel van iedereen weet waar ik ben. En de overheid volgt mij.
Ja,
dat is natuurlijk de donkere kant van een digitale overheid. Ja. Hoe denk jij daarover?
Ja, want even ook wifi-tracking is dat eigenlijk een sensor weet aan de hand van wifi-connecties of inlogpogingen weet van nou, zoveel mensen lopen of die loopt er rond of dat je eigenlijk gemonitord kan worden.
Precies, als je wifi aan hebt staan, dan kan die daarmee verbinden en dan weten ze ongeveer hoeveel mensen waar lopen.
Ja, nee, ik denk terecht ook een zorg dat je. Ik denk dat je altijd de spanning ziet, ook in dit soort casussen van effectiviteit. Het is denk ik zeker in deze tijd heel handig als je weet waar is het nu druk in een stad. Waar lopen veel mensen? Waar moet je misschien meer verkeersregelaars op afsturen of crowd control op afsturen of noem maar op. Ik denk, het is natuurlijk altijd heel effectief, maar inderdaad wat je zegt, het is wel ook, wordt wel gewoon gevolgd op een bepaalde manier. Dat zal natuurlijk net afhangen van op welke manier. Dat kan natuurlijk ook op allerlei manieren en in detailniveau. Maar ik denk dat er zeker ook, er is altijd een kant in aan waarop je zegt van nou, het is goed om daar aandacht aan te besteden. Van is het nodig om gevolgd te worden? En ook het gevaar dat je daar net, dat er net doorslaat, dat net veel data van je wordt verzameld, ongeacht of iemand er uiteindelijk wat mee doet of niet, maar dat het in die zin wel doorstaat dat er eigenlijk meer van je verzameld wordt dan eigenlijk nodig is. Of dat je zegt, nou, dat staat in verhouding tot wat het oplevert.
Ja.
Maar ik denk dat het goed is om altijd die kant ook, de ethische kant, privacy kant, vooral de ethische kant, om daar echt goed stil bij te staan. Ook altijd die vraag te stellen van, wat is nodig, wat is juist in die situatie? Wat willen we met data en in hoeverre weegt het op tegen het nut wat het heeft?
Ja.
Dus ik denk dat die schaduwkant zie ik zeker en dat het altijd goed is om in die spanning die vraag te blijven stellen eigenlijk.
Ja, precies. En vorige week is er, in ieder geval zoek het op, want het wordt natuurlijk later uitgezonden, maar de Raad van Bestuur heeft bijvoorbeeld een advies uitgebracht en ook landelijk gepresenteerd. En daarin benoemen ze een aantal dingen over het gebruik van data. En ethiek is eigenlijk de rode draad. Maar daarin zeggen ze één heel mooi ding. En dat sluit aan met wat wij net zeiden. Is dat zij noemen dat de transparantieparadox. De overheid, wij misschien zelfs wel, beginnen steeds meer te weten van inwoners. Terwijl inwoners eigenlijk steeds minder weten van de instanties die data verzamelen.
Ja.
Dus eigenlijk krijg je een paar, niet alleen overheden, maar ook techbedrijven, Google. Die weten alles van je, maar eigenlijk weet je helemaal niks van diegenen die dat van je weten. Ja. Dat vond ik een heel mooie manier om daarna te kijken. Om te kijken van, hoe speelt data dan een rol?
Ja.
Maar ik denk wel dat de ethiek, zeg maar, de ethische kwestie is het belangrijkste. En ook misschien wel de juridische kwestie. Hè? Waarom doen we dit? Is het wel echt om de samenleving te worden? Of zijn we gewoon aan het meten om te meten?
Ja. Dat groeit ook. Ik vind het wel mooi die de paradox die je schetst. Want dat is natuurlijk wel, die ken ik nog niet, maar wel, het groeit eigenlijk ook een beetje scheef. Maar ik denk wel dat het wel belangrijk is om dat in de gaten houden. Want je wil ook, ik denk dat je kan hele mooie dingen doen met data. Het is ook zeker een mooie transformatie. En dat je alle ontwikkelingen die we als informatiemaatschappij doormaken, dat je die echt heel mooi kunt aangrijpen om betere dingen mee te doen. Maar wel. Ja, het is goed om wel dat in de gaten te houden van hoe komt dit over? De dingen die we doen met data, want je wil echt voorkomen, denk ik. Of je moet voorkomen dat je als overheid zoveel met data gaat doen dat mensen ook een beetje daarvan afschrikken.
Ja.
En dan denk ik van, ik snap het niet meer. Of ik wat weten ze allemaal van me? En dat het daardoor te eng wordt en ook een beetje het draagvlak, dat je daardoor mee eigenlijk verliest. Ja. Dus ik denk dat dat.
Dan komen we bij het toverwoord uit, denk ik. Participatie.
Ja,
dataverzameling.
Ja.
En hoe ga je toepassen?
Ja.
En dat is gewoon een hele belangrijke gebleken. Dat je goed inwoners meeneemt in hetgeen wat je doet. Dat doen we nu ook met waar wij mee bezig zijn. Wat ik al zei, het is echt een proeftuin, gecontroleerde omgeving, waarin we dus aan het onderzoeken zijn van met meerdere partijen ook. Met hoe zetten we nou dingen in? Wat kun je eruit halen? En hoe kunnen we dit dan bijvoorbeeld, een beetje visionair denkend, hoe kunnen we dat groter maken? Of juist niet?
Ja.
Misschien is dat ook wel de uitkomst. En je ziet dat als wij toen gingen we het gesprek aan met de inwoners, gewoon op een plein. En je ziet dat eigenlijk iedereen wel best wel enthousiast is en mee wil denken en over de manieren hoe dat wordt ingezet. En dus ik denk hoe groter die afstand uiteindelijk is tussen jou en je inwoner, meer het idee hebben dat ze, en ik trouwens zelf ook, dat je gestuurd wordt. Dat je een soort van genudged wordt door de overheid en de data. Misschien wel door algoritmes zelf, die dat in iemand ermee bezig is zelf.
Ja.
Ja, dus ik weet niet, wat zijn voor jou dan de belangrijkste kernwaarden om te werken met data? Hoe zou jij daar als ambtenaar mee omgaan?
Ik vind dat participatief wat je noemt wel heel mooi. De mensen betrekken van dit hier zijn we mee bezig. Dit, en voor dit doel ook. Je wil toch een beetje openheid daarin geven. Maar ik denk ook wel dat vind ik ook een hele belangrijke. Ik denk ook wel ook altijd kunnen uitleggen van wat je doet. Ook heb je een toepassing ontwikkeld. Ook kunnen uitleggen van dit algoritme gebruiken we hiervoor. En dit is data die we verzamelen om een bepaalde conclusie te trekken of voor dat doeleinde. Ja. Ik denk dat ook een hele belangrijke is. Ik denk, ik ben benieuwd hoe jij dat merkt, maar toen ik bij de provincie zat, daar speelt het echt een rol van hoe kunnen we zorgen dat de ethische kant geregeld is. Er is bijvoorbeeld ook een interprovinciale gids ethiek, waarin je echt ziet van dat echt niet alleen wordt gekeken van hoe kunnen we data effectief inzetten, maar ook hoe kunnen we daar goed mee omgaan. En ik vind dat bijvoorbeeld ook een mooie ontwikkeling. En goed dat hij daar die aandacht voor is. Maar in ieder geval het uitlegbare en ook het participatieve, zeg maar, vind ik dat is altijd belangrijk. Want het echt goed in de gaten houden. Ik denk dat het vraagt ook een beetje van wat is ethisch gebruik van data? Dat is, de vraag is ook een beetje een continu proces. Dat zal veranderen per casus, per opgave. Bij toepassing. En het is moeilijk om dat echt aan de voorkant helemaal vast te pinnen.
Maar je ziet dat iedereen het probeert te vatten in een aantal kernwaarden of basisprincipes. En begrijp me niet verkeerd, dat is heel goed. Dat je als organisatie weet van aan de hand van deze principes gaan we werken als we het hebben over een toepassing van een applicatie of het meten van data of weet ik het veel. Maar het is inderdaad belangrijk altijd die context mee te nemen. In welke situatie zijn we nu mee bezig? Misschien geldt voor één wel en de ander niet. En het moet ook niet een soort van checklist worden met waar we zeggen van ik heb dit gedaan en dan is klaar. Dat is een basis, hè? Maar je moet altijd wel per context gaan kijken, per situatie gaan kijken wat is hier nodig. En de basis daarvan is de juiste kennis in de organisatie hebben. En dat is gewoon heel belangrijk.
Ja.
Je kan gewoon niet bevatten wat de gevolgen van een verkeerde inzet van data zijn. En soms bedoel je iets heel goed, maar loopt het verkeerd af. En ik denk dat we hebben gezien in onze samenleving hoe de inzet van algoritmes duizenden mensen kan benadelen. Gericht op wat eigenlijk een soort van discriminerend is gaan werken. En dat is met de toeslagenaffaire bedoel ik dan. Dus je wil niet weten wat de implicaties zijn en hoe belangrijk het is dat je per context goed blijft kijken van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En ook blijft leren van die context.
Ja, en ik zie ook wel dat daar is natuurlijk ook, want ik vind de kaas van de corona-app ook een mooie. Dat gaat dan over data, digitale toepassing, technologie gebruikt door de overheid. Maar ik denk dat je daar ook wel, tenminste ik zag wel die scherpte ook in dat debat van mensen zijn echt heel kritisch, scherp op wat van overheid verzamelt of wat van data verzamelt overheid allemaal over mijzelf. En de corona-app natuurlijk als hulpmiddel voor het contactonderzoek. Waarbij je via een app informatie kreeg over ben je wel of niet in contact geweest met iemand die besmet is geraakt. Maar ik denk dat je daar wel ook de spanning ziet tussen het waarborgen van gezondheid van mensen. Mm-hmm. Ook van wat doet de overheid met mijn gegevens. En ook wel de spanning tussen ik denk dat ook wel mensen ook zich afvragen van als we dit doen, wat gebeurt er nog meer? Wat is de volgende stap? Ja. Ik denk dat daar ook wel een soort angst ook zit bij veel mensen. Van de overheid als Big Brother en we hebben nu die app. En wat is het volgende station, zeg maar?
Ja.
En ik denk dat het stukje uitleggen van waarom is het, transparant zijn en ook kritisch blijven van wie kunnen echt bij die data. Met de corona-app zie je natuurlijk wat ineens commerciële bedrijven blijken toch een bepaalde manier toegang te hebben. Ik denk daarop kritisch blijven van hoe staat het met die technologie, met die toepassing, dat is nodig.
Maar hoe sta je dan bijvoorbeeld in als iemand dan zegt... Oké, we hebben nu mooi een tool ingezet om mensen te laten weten van... Oké, u bent in contact geweest met iemand met corona bijvoorbeeld. Maar hoe sta jij tegenover het soort van averechts effect van... ik heb geen appje gehad of ik heb geen melding gehad, dus ik ben niet besmet?
Ja, dat is... Dat vind ik moeilijker. Dat is natuurlijk de spanning die je ziet. Van het heeft zijn nut. En als je het niet deelneemt, dan moet je op een andere manier achter zien te komen. Maar dat is wel de spanning. Want geloof ik wel. Ik denk ook wel dat je dat altijd in het toepassen van data ook altijd in een context moet zien. Ja, een beetje waar we net over hadden. Ja, van, ja. Moeilijk om dat op voorhand te zeggen. Maar je kunt zeggen van nou, in dit geval gaat het om gezondheid. Dus ik vind het afstaan van, natuurlijk, de app is natuurlijk heel anoniem, maar ik zou zelf zeggen in zo'n context van, ik wil best wat gegevens van me delen, locatiegegevens van mezelf delen om gezondheid te waarborgen van mezelf, van anderen. Dus persoonlijk denk ik van, sta ik hier wat vrijer in? Vind ik dat niet erg als ik mijn eigen mening erover geef. Maar is het wel goed dat je toch kijkt van nou, wat gebeurt er nog meer met die data en wie hebben daar toegang tot? Ja. Dat je dat wel, dat je niet zegt van nou, prima, we gaan door, maar dat je wel scherp op blijft. Zo sta ik het een beetje zelf in.
Ja. Maar hoe sta je daarin als, oké, nu hebben we het over onze persoonlijke opvattingen. Hè? 17 miljoen mensen hebben een persoonlijke opvatting hierover. Hoe sta jij er dan in als ambtenaar? Hoe ga je dan hierom? En hoe ga je met überhaupt de inzet van data, maar bijvoorbeeld met dit soort ethische kwesties?
Ik denk dat je altijd een blik moet houden op ook de menselijke maat daarin. Dat je ook een beetje als ambtenaar denk ik ook een beetje focust op uitlegbaarheid. Kun je nog uitleggen wat je doet met data, met de technologie, maar ook zicht houden op de menselijke maat van... Hebben we nog voldoende contact met de burgers? Weten we echt wat er speelt? Dus daarin ook echt die menselijke maat in de gaten houden.
Ja, hoe doe je dat dan? Want je zegt contact met de burgers, oké, maar hoe behoud jij als ambtenaar, als jonge ambtenaar die veel kennis van data heeft blijkbaar, hoe hou jij dan de menselijke maat in?
Ik denk, een beetje fictief voorbeeld, want ik heb daar in mijn eigen opdrachten niet echt mee te maken gehad, maar ik denk wel af en toe gewoon checken van... We nemen deze beslissingen met data. Klopt dat nog? Klopt dat beeld nog wat we van iemand hebben? Of van, ik zit er wat te denken aan. Bijvoorbeeld, misschien ook, dat ben ik tegengekomen, waarin die menselijke maat toch ook belangrijk blijkt. Ik heb een keer een voorbeeldje, ik weet niet of het helemaal goed navertel, maar het ging over het gebruik van, volgens mij, smartphones, waarop mensen aan konden geven van wat de staat van de weg was. En het lijkt me best wel echt ook een mooi effectief middel. Maar wat eigenlijk het gevolg was, dat sommige delen van... Volgens mij was de stad ergens in het buitenland. Dat was ook een soort pilot. Die achterbleef in het onderhoud. Omdat daar mensen gewoon simpelweg minder smartphones gebruikten. En ik denk dat een stukje menselijke maat is ook wel kijken van... hebben we nog verzamelen op een goede manier nog data over wat er in de werkelijkheid gebeurt? Of zitten we ergens mis? Zit er ergens een mismatch? Dat gebruik ik, maar ook wel een stukje... ik vond het een beetje het participatieve traject wat je noemde... van ook met je burgers samen project aangaan. Uitleggen wat je doet, reactie vragen. Daar zit het voor mij ook wel, denk ik, in. Ik heb er dan zelf niet zoveel op dat niveau mee te maken. Maar ik zou dat zeggen als antwoord, denk ik, op je vraag... om die menselijke maat te behouden. En jij, Pim?
Ja, ik sta daar denk ik, natuurlijk klopt wat je zegt, sta ik ook zo in. Ik denk dat participatie heel belangrijk is, want uiteindelijk moet het doorcijpen naar de inwoners van de gemeente of van de provincie. Dus dat is een heel belangrijk punt. Ik sta ook nog op een soort van tweede lijn en dat is meer de politieke lijn en hoe ga je daarmee om? En een mooi principe wat ik zeg maar zelf in mijn relatief jonge carrière gebruik, is data is subjectief. Dus je moet niet verwachten dat als jij een dataset voor iemand neerzet, dat 10 mensen dan hetzelfde zien. En als ambtenaar werk je natuurlijk voor je bestuurder, voor je wethouder, voor je gedeputeerde. Of voor je in ieder geval je afdelingshoofd, ik noem maar wat.
Ja.
Dus je moet ook wel heel bewust zijn van, oké, ik probeer in je situatie te schetsen. Het kan zomaar zijn dat ik, wat ik zeg maar heel erg vind, dat vinden zij misschien wat anders. Of, een voorbeeldje daarbij is dat in mijn eerste opdracht schreef ik een advies rondom ouderenbeleid. En daar was ik de situatie aan het schetsen. Oké, hoe ziet de gemeente er nu uit, zeg maar destijds 2020? En hoe ziet de gemeente er in 2040 uit? En wat je al met data kan doen, is gewoon al heel simpel kijken van oké, hoe breng ik dat dan in beeld? Ja, ik had het een soort van percentagestijging gedaan. Van wat tot 150% kwam bijvoorbeeld. En als je dat rood maakt, dan is het al in één keer heel erg anders dan dat je het op een andere manier zou in beeld zou brengen. Dus je moet heel erg oppassen, denk ik, als je rol als adviseur, als ambtenaar, want je moet er ook een bepaalde neutraliteit in houden, dat je beseft dat data voor iedereen anders is. En de verzamelde data is gewoon voor jouw wethouder, ook aan de hand van je eigen politieke overtuiging, of van in ieder geval van die bestuurder, dat je dat weet. En dat je daar ook niet te veel op stuurt als ambtenaar, maar dat je juist probeert zoveel mogelijk het objectieve plaatje, het gehele plaatje in beeld te brengen en te zorgen dat in die politieke arena, daar moet de discussie gevoerd worden over wat is er nou voor implicatie. En dan moet je ik ben ervan overtuigd dat je als ambtenaar jezelf uit die discussie moet houden.
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat uitgangspunt van data subjectief, dat denk ik dat het zeker geldt. Ik denk ook, we zijn natuurlijk allemaal mensen. En het is volgens mij niets anders dan des mens om met een bepaalde bias te zitten. Hoe je naar de wereld kijkt. Je kent natuurlijk allemaal vanuit het onderzoeksveld. Maar ik denk dat het ook echt voor data gedreven werken geldt. Van, je hebt natuurlijk allemaal een soort filter waarmee je toch informatie aan gaat krijgen. Ik denk dat dat ook wel, daar moet je bewust van zijn. Mm-hmm. Bewust van zijn dat je dat altijd zult houden. Maar dat je dat wel in die zin ook gebruikt. Of daar bewust van bent, dat je dat aangeeft van nou, zo kijk, ja, dit is, ik zie een datapunt, maar hoe ik het interpreteer, daar heb ik allerlei dingen mee. Maar
precies. En een mooi voorbeeld daarvoor bijvoorbeeld is dat je kan bijvoorbeeld een wijk in beeld brengen, of misschien wel een buurt. En in die buurt staat bijvoorbeeld een studentenhuis. En die haalt bijvoorbeeld een bepaald percentage naar beneden als je het hebt over inkomen. Ik noem maar wat. Maar wat dan zou die wijk zouden er slecht op gaan. Dan kun je als ambtenaar zeggen, nou, we moeten hier een programmaatje op gaan draaien, of we moeten iets hiermee gaan doen. Nou, de wethouder vindt dat ook, en dat komt door de data die jij presenteert. Maar wat nou als je die flat weg zou halen? Wat nou als je die niet zou meenemen in je data-analyse? Wat gebeurt er dan? En misschien is die wijk dan wel in één keer een hele goeie. Ja. Dus ja, dat zijn van die dingen dat je heel erg scherp moet zijn. En ook niet eigenlijk alleen moet doen, maar echt met mensen die echt verstand hebben van data en echt ook verstand hebben van dit soort kwesties. Daarmee moet je dat gaan aanpakken. En dan zie je dat die discussies ook al gaan lopen, dat mensen er ook alweer anders naar kijken. Dus
Ja, daar zit ook die menselijke maat in van niet op de automatische piloot, maar ook kritisch kijken naar wat voor beeld geeft die data over onze werkelijkheid. Ja. Klopt dat nog?
Nijmegen heeft dat ook leuk gedaan trouwens. Die hebben een convenant opgesteld of iets dergelijks, een akkoord. En daarin staat volgens mij letterlijk, er moet altijd iemand zijn aan het einde van dat proces die de keuze maakt, of in ieder geval wat jij het over had, die uitlegbaarheid waarborgt. Dus die kan zeggen van dit doen we. En er moet altijd iemand zijn die uiteindelijk nog de knoop doorhakt. En dat vond ik wel een hele mooie manier. Dat ik denk, ja, dan het is een heel soort andere rol wat je dan gaat aannemen als ambtenaar. Maar het is wel een rol waar we naartoe gaan. En ik vond dat wel een mooie aanpak.
Ja, klinkt mooi. Klinkt mooi. Zullen we door naar onze volgende rubriek?
Ja, onze kantoorjargon.
Yes, ja, want we hebben natuurlijk een vaste rubriek om even wat wat luchtigheid te brengen in deze mooie discussie over de ethische kant van data. Hoe ga je ermee om?
We kunnen al een uur over doorpraten, denk ik.
Ja, precies. Ja. Dat denk ik zeker. En dat is goed ook. Maar even de kantoorjargon, want we hebben natuurlijk een vaste rubriek daarvoor. En ik denk leuk, we hebben het over data. Dus misschien ook het eerste woord, maar jargon, dat is natuurlijk hetgeen dat ik als trainees wel vaak horen. En regelmatig tegenkomen. Maar ook een beetje in de data gedrevenheid te blijven, jargon. Ik heb wel iets wat ik vaak hoor terugkomen. En dat is dashboards.
Dashboards.
Hoor jij dat ook wel eens, Pim?
Ja, wel in het vorm van we moeten een dashboard gaan bouwen. Maar dan zit je meer, denk ik, in de applicatiehoek. Dus ik weet niet in welke context jij hem vaak hoort.
Ja, hetzelfde eigenlijk. Ja, ik denk dat dat is ook volgens mij waarop data, het werk met data ook vaak echt aan de oppervlakte komt. Dan zie je een dashboard voor je. Dat is ook wat mensen denk voor zich zien als het hebben over data gedreven werk voor mensen die daar misschien zelf niet heel dichtbij staan. Terecht ook wel, maar ik kom in die context ook wel vaak tegen. Soms ook, ik hoor ook wel mensen die worden er ook soms enigszins moe van. Ik moet wel weer een dashboard bouwen voor
ja,
iets.
Ja, precies.
Natuurlijk het corona-dashboard hebben we gehad. Hebben we nog steeds overigens. Maar ik kom ze ook tegen. En ik moet zeggen, ik kijk er ook graag. Of ik vind het ook prettig als je een mooi dashboard hebt. Je ziet het allemaal in een mooi overzicht weergegeven.
Allemaal te maken met de transparantie en zien wat er gebeurt. Dus
ja.
Eigenlijk is het wel een hele goede, maar we moeten niet zorgen dat onze hele overheid gedashboard wordt.
Nee, precies. Dat je door de dashboards het bos niet meer ziet.
Het digitale bos, zou ik
zeggen. Precies.
Ja, daarna kwam ik er nog eens tegen laatst. Het was in een gesprek met Miguel, die ook vaak heeft gezeten.
Ja.
En die had toch een begrip. En toen zakte ik wel even door mijn knieën, zeg maar. En die had het over, we moeten dit nu gaan zwaluwstaarten.
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 Het klinkt mooi.
Als je dit voor de eerste keer hoort, wat denk je dan?
Wat denk ik dan? Nou, ik denk wel, het klinkt wel iets als, ja, gok hoor. Iets als iets wat je in een soort samenwerking doet. Maar hopelijk kan je me beter
vertellen. Dat is een redelijk veilige gok, denk ik, in ons vakgebied.
Kan er alles voor alles rollen.
Ik weet het zelf ook nog niet helemaal, maar ik heb een beetje gezocht. En ik dacht dat dit moet het zijn. Dat was dat je, zeg maar, als je aan het einde van je proces zit met al je actoren, om maar even in het jargon te blijven, dat je dan uiteindelijk alles bij elkaar brengt en afrondt en in een soort van onverbreekbare verbinding neerlegt, zeg maar. Ja. Voor de klussers onder ons, die kennen die zwaluwstaarten denk ik ook wel. Dus daar ging ik dan heen met mijn gedachten als natuurlijk klusser. Maar dat je dus een verbinding legt en dat je dus het proces eigenlijk afrondt en een soort van strik omheen doet en dit kan niet meer uit elkaar.
Ja.
Dat. Zo vat ik hem op. Maar,
dat zou mooi zijn voor de formatie, dat je gewoon op een gegeven moment
Dat hamer even moet gaan zwaluwstaarten.
Ja. Zo, nu gaan we zwaluwstaarten, jongens.
Dan moet je eerst een proces hebben, denk ik.
dat zeker, ja. We nemen dit op in een tijd waarin het allemaal nog niet vlot lijkt te gaan. We hopen dat we op een gegeven moment kunnen gaan zeggen dat we aan het zwaluwstaarten zijn.
Ik hoop het.
Even door naar misschien ook klein laatste rubriek ook.
De dilemma's.
Het gaat over dilemma's. En toch een beetje ook in de digitalisering hoek te blijven, data gedreven hoek. Misschien wel leuk om een paar luchtige dilemma's voor te stellen. Want we hebben het gehad over dat data gedreven werk gaat soms over een spanning. En in dilemma's komen natuurlijk ook altijd spanningen voor. Al op een heel ander niveau gaat dit trouwens door. Maar ik heb er wel twee.
Nou, vertel.
Want het eerste dilemma is, het gaat over een beetje de context van data gedreven werk, digitalisering. Maar ik ben wel benieuwd, Pim. Waar zou je voor kiezen? Altijd een nieuw wachtwoord moeten instellen. Hè, dat je wachtwoord vergeet. Dat je het altijd opnieuw moet doen. Elke keer als je inlogt. Dat je een mail moet krijgen. En dan weer, noem maar op. Of maar 50 woorden per minuut kunnen typen. Wat nu misschien wel heel vervelend is.
Wow. Dat is wel even een dilemmaatje. Maar 50 woorden is ook wel echt heel weinig.
Ja, dat is denk ik 3 zinnen of
en
zo.
Per uur, zei je dat?
Per uur, ja. Per uur.
Nou, dan schrijf mij maar in voor het wachtwoord, Stan. Ja, nee, dan liever toch een paar keer het wachtwoord veranderen. Al heb ik daar zelf wel echt een afschuwelijk hekel aan. Dat je dat elke keer moet wijzigen, maar
ja, schrikkelijk. Je moet het ook vaak opnieuw doen, trouwens. Ik vergeet ook allemaal wachtwoorden.
Ben je zo iemand die altijd overal een nieuw wachtwoord en dan
Ja. Of tenminste, dan heb je iets ouds. Of dan denk je bijvoorbeeld, moest ik ook weer bij bol.com, moest ik ook weer inloggen. En dat was het ook alweer. Geen sponsor, trouwens.
Wat zou je zelf doen?
Ja, ook nieuw wachtwoord. Ja? Ik denk 50 woorden per, daar kom je niet ver mee op dit moment.
Ja, wellicht zijn het dan wel echt drie hele diepe zinnen die je opschrijft. Misschien heb je dan wel een kwalitatief heel goed stuk.
Ja, dat is waar, ja. Dat kan natuurlijk ook wel tot scherpte dwingen. Tweede dilemma. Je telefoon nooit voller kunnen opladen dan 30%. We hadden het een beetje over die afhankelijkheid ervan die we wel eens hebben. Of altijd met 2 seconden vertraging teamsgesprekken moeten voeren.
Je legt het vuur wel aan mijn schenen, Stan.
Kies maar eens.
Nee, dan ga maar voor de tweede.
De vertraging.
Ja, dan type ik wel of zo. Dat, ja, okay. Nee. En misschien lijkt het dan wel alsof je hele gedachtenvolle pauzes neemt en dat er iets heel goeds uitkomt. Nee, dat doe maar het tweede.
Oké.
Ja, de vertraging tijdens Teams.
Ik denk dat ik zelf de eerste heb. Kies.
Ja?
Toch een beetje. 30% kan je nog wel wat. En dat dwingt je wel om niet veel met je telefoon te doen eigenlijk. Dus ik vind dat ook wel mooi, hè? Ik zit er te vaak op. Dus ik dacht, misschien via die manier kun je er toch wat uithalen.
Misschien kun je het proberen, Stan, voor een week. Gewoon met dat procent opladen, dan kijken hoe het gaat.
Ja. Je kunt het gewoon inderdaad gewoon eens doen, inderdaad. Ja. Hey, dat even tussendoor. Ik denk, we hebben denk ik een mooi gesprek gehad over data, over ethiek. Ja. Wat zijn voor jou misschien één zin? Wat is voor jou de takeaway, Pim? Wat neem je mee?
Ja, je kunt natuurlijk heel hoog overblijven als het over data gaat. Maar ik ben altijd meer van waar kun je invloed op hebben. En hetgeen waar we invloed op hebben is denk ik onze conclusie ook. De menselijke maat moet altijd gewaarborgd zijn. En daar heb je als ambtenaar of je werkt ergens anders, heb je daar je invloed op. En zorg dat dat goed geregeld is.
Ja, dat vind ik een mooie. Ja. Ik zou zelf zeggen van altijd data in. Krijgt betekenis in context. Spanningen zijn in context. Altijd goed naar de situatie blijven kijken. Kijk van wat zijn hier, wat is hier de spanning? En op welke manier kun je dan de menselijke maat houden?
Blijf niet achter je bureautje naar dashboards kijken, maar ga ook de wijken.
Ja, precies. Ja. Heel mooi. Ja. Hey, leuk dat jullie allemaal luisterden. Dit was de 8e aflevering van onze podcastserie. Koffiedik kijken met de trainees van de toekomst van Brabant. Dankjewel Pim. Heel erg leuk dat je er was.
Ja, leuk om hier te zijn.
En we hadden een prettig gesprek. Maar in de podcast hierna gaat het over een heel ander onderwerp, namelijk polarisatie. Of misschien is het wel helemaal niet zo erg polarisatie. En daar horen jullie de volgende keer over. Houdoe!
Dag lieve luisteraars. Dit is alweer het einde van deze aflevering van Koffiedik Kijken, de podcast van de toekomst van Brabant. Wil je meer weten over de toekomst van Brabant? Volg ons dan op onze website, Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter. En hou ook zeker Spotify in de gaten voor onze volgende podcast. Houdoe!